Uit de eerste brief van Petrus, uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10.
Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als een nieuwsgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat den Heere goedertieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deuden desgenen die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel de eerste woorden van het zesde vers, vers 6a, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Liefde gemeente, de eerste steenlegging is altijd een heel bijzonder moment. De eerste steen van een nieuwe woning. De eerste steen van een nieuw kerkgebouw. De eerste steen van een nieuw bedrijfsgebouw. Zo'n ogenblik vindt meestal plaats met een plechtig gebeuren. De jongste van het gezin, de predikant van de gemeente of de eigenaar van het bedrijf, die mag dan die eerste steen leggen, meestal onder grote publieke belangstelling. En met die eerste steenlegging wordt aangegeven dat het bouwwerk is begonnen. Als de eerste steen is gelegd, dan volgen er meestal nog veel meer. En dan wordt er doorgebouwd totdat de laatste steen is gemetseld en het bouwwerk is voltooid. In de woorden die voorafgaan aan onze tekst mogen we lezen hoe de Heere God zich een huis bouwt ten eeuwigen leven. En we lezen in vers 4 hoe Petrus de Heere Jezus de levende steen noemt. Christus Jezus is de dragende steen waarop het gebouw van God rust. En wanneer we daar vanmorgen in deze dienst, waarin ook het heilige avondmaal mag worden bediend, verder naar willen gaan luisteren, dan willen we dat doen met vers 6a als tekstvers. En als thema zetten we boven de prediking de steenlegging van Gods wegen. Drie gedachten. Een kostbare steen, een beproefde steen en een geschonken steen. De steenlegging van Gods wegen. Een kostbare steen, een beproefde steen en een geschonken steen. Er wordt vandaag de dag heel wat gebouwd. En bouwvakkers die maken vaak ook lange dagen. Want aan de meeste bouwprojecten zit ook een bepaalde dag verbonden dat alles moet worden opgeleverd. En nu spreekt de apostel Petrus van het bouwwerk van God. En daarvoor maakt hij gebruik van woorden die eerder zijn uitgesproken door de profeet Jesaja. En daarin mag doorklinken hoe God een fundament legt dat vast en onverwoestbaar is. Het huis van Sion staat onbewegelijk vast. Het was Jesaja in hoofdstuk 28. Jesaja, de adelaar onder de profeten, die als eerste deze woorden op zijn lippen heeft mogen nemen. Want zoals een adelaar een scherp gezichtsvermogen kent, zo mocht de profeet Jesaja met ogen van het geloof al zien op de Heere Jezus Christus die komen zou in het vlees. En deze profeet heeft dikwijls mogen profeteren van de komst van de Zoon van God. Hij mocht spreken van het leven van Christus, van het lijden, van het sterven van Christus. Maar de tijd waarin Jesaja opereerde, dat was een donkere tijd. Want de inwoners van het Tweestammenrijk, ja, ze waren aangetrokken door de afgodendienst van de omliggende volkeren. En dan was het niet zo dat ze de tempeldienst helemaal vaarwel hadden gezegd, maar de afgodendienst had bij hen de overhand gekregen. Het kon niet anders. Of daarmee riepen ze de wraak van de Allerhoogste God over zich af. En door middel van profeten liet de Heere het volk dan eerst nog waarschuwen. Want wanneer het volk zou voortgaan op die goddeloze wegen, dan kwamen de oordelen van God. Maar het volk luisterde niet. En er werd gespot met de profeten. En ze gingen door op die heilloze weg. En daarmee riepen ze Gods gramschap over zich af. En de oordelen van God, ze zijn gekomen. Het volk is weggevoerd in ballingschap. En het heeft moeten zuchten onder de heerschappij van vreemde machten. Het was een verdiende straf. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. En dat is de achtergrond in Jesaja 28, waar de profeet Jesaja de woorden die Petrus later dus aanhaalt in ons tekstvers gaat gebruiken. Een situatie waarin de toorn van God over het volk is gekomen. En het zou terecht zijn als God zich voorgoed zou afwenden van zijn Sion. We zouden kunnen zeggen, daar in Jesaja 28 hangt het definitieve eindoordeel in de lucht. En als de Heere dan gaat spreken, dan zou dat toch zijn tot oordeel, tot verwoesting, tot verdelging van het volk. God zal ze vernietigen. En niemand kan God dan van onrecht beschuldigen, want naar zijn rechtvaardig oordeel kan God het volk verdelgen. Maar dan blijkt de Heere zo anders te zijn. Zo vol van genade, zo groot aan ontferming en zo rijk van goedertierenheid. Want waar het volk zichzelf de vloek waardig heeft gemaakt, dan mag het klinken uit de mond van de Heere. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Begrijpt u daar nou wat van? Als uw kinderen u zo zouden tergen, als het volk van Israël God heeft getergd, als u zoveel pijn zouden doen als dat het volk God pijn heeft gedaan, wat zou u dan doen? Ja, dan zou de minste straf komen. En als het te erg is, dan zouden we toch zeggen, wel met pijn in het hart, maar dan moet zij maar het huis uit. Want zo is die niet meer thuis te handhaven. Maar hier mag nou Gods langmoedigheid gaan oplichten. Hij legt in Sion een uiterste hoeksteen, een kostbare steen, die spreekt en die roemt van Gods opzoekende zondaarsliefde in het licht van het welverdiende oordeel. En dan gaat het daar duidelijk om een messiaanse profetie, die ziet op de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Want we zullen er straks na het amen van de preek ook mogen over gaan zingen uit die 118e psalm. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden. Woorden die dus op de Heere Jezus moeten worden toegepast. De Heere Jezus heeft dat immers ook gedaan in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers die we lezen in Matthäus 21. Dat hij die woorden op zichzelf heeft toegepast. Deze Jezus is nou de vaste grond waarop het gebouw van God naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Hij is de grond der behoudenis. Hij is het fundament van de zaligheid. En niemand kan een ander fundament leggen dan wat de Heere Jezus Christus heeft gelegd. Het fundament der zaligheid voor een schuldig volk. En in de stilte der eeuwigheid heeft deze Jezus het op zich genomen om borg te zijn voor zijn volk. Hij is de grondsteen, de uiterste hoeksteen, de dragende steen van het gebouw der zaligheid. En hij is de enige grond waarop het huis der zaligheid voor een zondaar kan worden gefundeerd. De grondsteen van de zaligheid, gelegd in de meest erbarmelijke omstandigheden. Want dat was de situatie waarin Jesaja voor het eerst deze woorden heeft gesproken. Op een moment dat de totale verwoesting van het volk zou worden verwacht. Dan gaat de Heere spreken van die vaste grondsteen, die uiterste hoeksteen, de Heere Jezus Christus. Tegen die donkere achtergrond van de verloren situatie van het volk mag de profetie klinken van de komst van de Messias. Het volk, dat had daar geen enkele grond meer in zichzelf. Alle gronden waren onder hun voeten weggevallen. Het was een totaal verloren zaak, verdreven in ballingschap, ontheemd van eigen huis en haard, weggevoerd naar een vreemd land. En dan zit er vanmorgen op deze avondmaal zondag misschien wel iemand in de kerk. Die zich juist in die situatie van het volk van Israël zo goed kan herkennen. Alle gronden zijn weggehaald. Van uw kant is er geen enkele grond meer overgebleven. Er is een leven vol van ongerechtigheden. En een hart vol van schuld. En alles getuigt tegen u. De Heere heeft door zijn woord en door zijn geest uw leven doorgelicht. En er blijft niets van u staan. U hebt tegen Gods geboden gezondigd. En geen daarvan gehouden. En het bouwrapport van uw levenshuis laat zien dat het is gebouwd op zandgrond. En er is niets dat overeind kan blijven staan, want het is enkel zonde en schuld. Van eigen gronden afgebracht. Wat is dat ook noodzakelijk? Zeker met het oog op de bediening van het heiligavondmaal. Want als u, als jij ook maar meent één grond in jezelf te hebben waardoor je naar de tafel des Heren zou kunnen aangaan, dan hebt u het wel mis. U zegt, maar mijn godsdienstig leven dan. Mijn trouwe gang naar de kerk. Mijn trouwe gebedsleven. Mijn lezen uit mijn Bijbeltje. U kunt het er niet mee doen. En jij vraagt, maar mijn zondebesef dan. Mijn verslagenheid over de zonde, ook dat is geen grond waarmee u aan kan gaan. Of u denkt aan uw bevindingen, aan jouw ervaringen, aan alles wat je hebt meegemaakt. Je kan er niet mee aankomen. Wel gelukzalig zijn zij die van alle gronden in zichzelf zijn afgebracht om die enige grond over te houden. De Heere Jezus Christus, die uiterste hoeksteen. Dat is zo heilzaam voor een mens. Maar dat is ook zo noodzakelijk, hoe pijnlijk dat misschien ook kan zijn. Want waar u erachter bent gekomen, dat alles van uzelf voor God niet kan bestaan, dan kan ook de vrees in het hart komen. Dat u zou wegzinken in het moeras van uw ongerechtigheden. Geen grond meer aan uw kant. En te moeten vrezen voor eeuwig weg te zakken. Maar juist in zo'n situatie komt de Heere dan te spreken. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Zie, een roep vol verwondering, zo ongedacht en zo onverwacht, komt de Heere tot zo'n zondaar die van alle gronden in zichzelf is afgebracht, om te wijzen op die enige grond der zaligheid, de Heere Jezus Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een beproefde steen. Want bij bouwwerkzaamheden is het wel van belang dat er gebruik wordt gemaakt van degelijk materiaal, van stenen die aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen. En nu spreekt Jesaja, en u moet dat thuis nog maar eens nalezen in hoofdstuk 28 over een beproefde steen. Petrus noemt dat niet zo. Hij citeert blijkbaar niet letterlijk. Maar die zaak van de beproefde steen noemt Petrus wel. Als hij daar zegt, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die steen is sterk genoeg gebleken om de dragende grond te zijn voor het huis der zaligheid. Een beproefde steen. Een steen die sterk genoeg is gebleken om de zonden van al zijn uitverkorenen weg te dragen aan het vloekhout van het kruis. En dat heeft die uiterste hoeksteen, de Heere Jezus Christus, toch wel bewezen. Want wat is die steen, die het zwaar beproefd geweest. Toen de Satan op hem afkwam en heeft geprobeerd de Heere Jezus te verleiden tot zonde. En diverse keren heeft de duivel dat geprobeerd in het leven van de Heere Jezus op aarde. Maar hij is zijn vader in alles gehoorzaam gebleven. En al Gods geboden waren bij hem in veilige handen. En nooit heeft hij tegen één van de wetten van God overtreden. In alles deed hij wat hem was opgedragen om te doen. En zo heeft hij God verheerlijkt op de aarde door de wil van zijn vader te doen. En toen spot zijn deel werd, heeft hij het gewillig gedragen. En de mensen moesten hem niet. De mensen wilden hem uit de weg ruimen. Ze hebben die steen, die uiterste hoeksteen van het gebouw der zaligheid bekeken en weggeworpen. De steen is weggegooid. Maar die steen is door mensen wel verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar geworden. En God heeft deze steen ingemetseld als de uiterste hoeksteen, als de dragende steen, als het fundament der zaligheid. En hij is bij God in waarde. God heeft zijn werk volkomen vol bevonden. En markeer er niets aan. Gods eis werd helemaal beantwoord. En door hem op te wekken uit de doden, heeft God hem tot een hoeksteen gemaakt. De voornaamste pilaar waarop het gehele gebouw van God rust. Een beproefde steen. Langs een weg van lijden, sterven en opstanding is hij, mag ik het zo zeggen, waardevast gebleken. Weliswaar onder Gods oordeel doorgegaan. Maar zo was Christus Jezus in staat om die ondraaglijke last van de toorn van God tegen de zonde te kunnen dragen. Want hij moest betalen voor zijn kerk. En op hem is de toorn van God over de zonde neer en uitgestort. Maar door staande te blijven, tegen de verzoekingen van de Satan, heeft de Heere Jezus een volkomen gerechtigheid aangebracht. Niemand van ons kan de last van de toorn van God tegen de zonde dragen. U zou eronder bezwijken. Jij zou eronder verteren. Maar hij is niet bezweken. Weliswaar zwaar beproefd, maar staande gebleven. Hij heeft aan Gods recht voldaan. En hij heeft Gods deugden verheerlijkt. En hij heeft volkomen genoeg gedaan aan de gerechtigheid van God. En zo alleen kan hij zijn kerk behouden. En zo alleen kan hij zondaren zalig maken. Ondanks de verzoekingen van de vorst der duisternis is hij staande gebleven. Want hij riep het uit aan het kruishout. Het is volbracht. Een beproefde steen, maar tenslotte ook een geschonken steen. Soms gebeurt het wel eens dat bij bouwprojecten in derde wereldlanden dat men ook geen steen voorhanden heeft om te bouwen aan een ziekenhuis of aan een school. En dat de stenen ook nog worden geleverd. Dan worden die stenen dus geschonken. En dan moeten we ons proberen die situaties voor te stellen in de tijd van de profeet Jesaja. Weggevoerd was het volk naar een land in ballingschap. En ze hadden niets in zichzelf. Het huis van Israël stond op instort. Zelf hadden ze geen middelen om het bouwwerk te verrichten. Is dat dan niet de situatie die voor elke ontdekte zondaar herkenbaar is? Als de Heere u bepaalt bij de ondeugdelijkheid van uw levenshuis, dan wordt u toch aan het einde gebracht met uzelf. Zeker in een week van voorbereiding. Kan het toch zo sterk op een mens afkomen? Toen het avondmaalsformulier u afgelopen week heeft voorgehouden. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. In de afgelopen week heeft de Heilige Geest u erbij bepaald. Een blik in uw zondige hart. Het zicht op wie u in uzelf bent. Het besef van uw zondaarsbestaan. En dat grijpt u aan. Hoe kan zo'n een nou ooit rechtvaardig worden voor God? Hoe kan er voor zo'n een nou ooit plaats zijn aan de avondmaalstafel? Hoe kan zo'n een nou ooit genade ontvangen van God? Hoor dan het evangeliewoord. Zie, ik leg in Sion. Ik leg. Dat is nou het werk van God. Ja, er zijn duizenden mensen die menen zelf die steen te kunnen leggen. Die wel de mond vol hebben over de Heere Jezus. En die de mond ook vol hebben over de liefde van de Heere God. En die spreken van een middelaar en van een zaligmaker. Maar die er niet weet van hebben. Dat God die uiterste hoeksteen gaat leggen in het hart. En dat daar nou niets van de mens bij zit. Zoals God eenmaal de Heere Jezus Christus heeft gelegd in die stal in Bethlehem, zo legt de drie enige God door woord en geest die uiterste hoeksteen nu ook in een zondaarshart. Als een zondaar het van zichzelf niet meer weet en als hij voor zich enkel ziet zijn schuld en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, komt de Heere zijn zoon te openbaren in zo'n zondaarshart. Dat geeft nou ook de ruimte aan. God legt die uiterste hoeksteen. Hij zal het doen. En hoe zalig is het volk dat het persoonlijk heeft leren ervaren dat het zelf die steen niet kan leggen. Want dan raakt u aangewezen op de Heere. En dan komen daar ook die worstelingen in de diepte. En dan komt daar die smeking om dat krachtige werk van God. En of de Heere dat wil toepassen aan uw hart. En dan komt daar dat verlangen naar die steenlegging van Gods wegen. Mag dat nou geen openingen geven? Zelf niet te kunnen bouwen. Zelf geen stenen voorradig te hebben waarmee je ook maar iets zou kunnen uitrichten. Zelf met lege handen te komen staan. Om dan te mogen horen. Er is een betere bouwmeester. God de Heere. En Hij komt te leggen. En Hij neemt redenen uit zichzelf om de Heere Jezus Christus weg te schenken aan een in zichzelf arme en verloren zondaar. Daarin ligt de ruimte van zalig worden. Het is een werk. God. En dan mag het hart toch ook zeggen. Gode zij dank. Want als het van mij zou afhangen, dan zou het ook nooit kunnen. Maar nu gaat de Heere werken. En Hij buigt zich over naar zo'n schuldig zondaarshart. En Hij opent dat hart. En Hij wendt zijn hand tot hen. En Hij zorgt dat Christus Jezus er woning komt te maken. En wat is dat? Nou, een heerlijk evangelie. Zelf enkel schuld en zonde. En aan de tafel des Heren, daar hoor ik niet thuis. Maar kostbaar en dierbaar evangelie. Hij komt te leggen. Zie, ik leg in Sion. Hij brengt Christus Jezus en al zijn weldaden in een schuldig zondaarshart. En dan mag het worden geproefd. Dit is betere grond. Vaste grond. De vaste grond van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En dan mag het heil in Christus de vaste grond van mijn levenshuis worden. En tot een volk. Verloren in schuld, zegt de Heere. Zie, ik leg in Sion. Tot een volk. Dat als het ziet op zichzelf, daar enkel ongerechtigheden ziet, mag het woord van de Heere opengaan. Het ligt buiten uzelf. Het ligt vast in die ene naam en in die ene heiland en in het werk dat die Christus heeft volbracht. En tot u, die aan uzelf is ontdekt, maar niet weet hoe u ooit voor God kan verschijnen, mag dan van Gods wegen het woord uitgaan. Ik leg in Sion. Dat is het evangelie. Een wonderlijk evangelie. Een bevrijdend evangelie. Want waar alle gronden bij een mens zijn weggenomen en weggevallen, daar gaat God die vaste grond leggen. Het heil ligt vast in Christus. Dat is de enige grond waarop een zondaar aan kan gaan. Het is de grond der zaligheid, de Heere Jezus Christus. Amen.